ik wist het gewoon echt niet. Ik dacht nog steeds, omdat er zoveel vervalsingen zijn, het zal wel niet. Dat dacht ik echt tot op het moment dat ik er was.
Welkom bij de Young Collectors podcast, waarin we je meenemen naar 10 bijzondere kunstcollecties van 10 hele normale verzamelaars. Gewone mensen zoals jij en ikzelf, presentator en oprichter van Young Collectors Circle, Nienke van der Wal. Vandaag ben ik bij Bob Scholten. Hij is 22 jaar en in de laatste fase van zijn master kunst, markt en connoisseurschap aan de VU en zijn bachelor kunstgeschiedenis.
Ja, leuk Nienke dat je er bent.
Ja, dankjewel dat we langs mochten komen. We zijn hier bij jou thuis en je woont samen met je vriend Robert in een super tof appartement, moet ik zeggen. Er is van alles te zien, naast natuurlijk allerlei kunst van jou, waar je op een hele bijzondere manier aan bent gekomen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er staan ook waanzinnige jaren 50 houten flipperkasten hier.
Ja, dat is de obsessie eigenlijk van Robert. Al vanaf kind af aan verzamelt hij ze. En ja, hij staat echt het neusje van de zalm. Dus de eerste flipperkast met multibal. Überhaupt de eerste flipperkast die ooit gemaakt is. Ga maar door. Dus het is heerlijk om erop te kunnen spelen.
Waanzinnig. Nou, hartstikke goed. Daar gaan we het verder helaas niet over hebben. Dat is een onderwerp voor een andere podcast. We gaan het hebben over kunst vandaag. En mijn eerste vraag aan mijn gasten is altijd: er breekt brand uit. Die flipperkast die past niet onder je arm. Wat neem je mee?
Oeh, ja. Eentje. Moet ik even over nadenken hoor. Wat zal ik meenemen? Ja, ik heb momenteel een aquarel van Sluiters. En ja, dat is nu mijn meest kostbare object. Dus dat zal ik dan denk ik toch wel meenemen. Ja, of een werk van Lubisonius. Maar dat is omdat ik me heel erg gehecht aan ben. Dus dat zal op dat moment moeten blijken.
Ja, precies. Het is een emotionele beslissing misschien.
Ja,
op dat
ik
moment.
Denk het wel toch. Ja. Dan, ja.
Ja, wat goed. Hey Bob, wij kwamen jou op het spoor omdat we in de Volkskrant het volgende lazen. Een 22-jarige student heeft op Marktplaats voor een paar honderd euro onbekend werk gekocht van de Franse cubist André Lotem. Dat was jij. Omschrijf dat werk eens.
Ik kwam het op Marktplaats tegen en toen zag ik een olieverfschilderij in een houten lijst van een zittende dame. Helemaal uit de jaren 20, heel kleurrijk ook. Mooie vlakverdeling had het. En ik dacht, ja, wellicht is dit wel echt.
Wellicht is het wel echt een werk van André Lotem.
Van André Lotem,
dacht je meteen. Want stond dat erbij dat het van hem was?
Nou, zijn naam stond er wel bij. Want het was gesigneerd A. Lotem, 29. Maar er zijn heel veel vervalsingen in de markt. Dus als je zo'n werk tegenkomt op Marktplaats, kun je ervan uitgaan dat het eigenlijk geen echte is.
En toch ben je gaan kijken. Hoe ging dat?
Nou ja, ik woon in Haarlem en deze mensen woonden in Bloemendaal. Echt om de hoek. Dus ik begon een chat aan te gaan. En ik zei, ja, kan ik niet na het avondeten eventjes langskomen? Nou, prima. Stond namelijk al een paar weken te koop. Dus hun wilden er ook wel vanaf. En spaghetti opgegeten en de auto in. En twee uur later stond ik daar voor de deur.
En toen zag je meteen, dit zou wel eens echt kunnen zijn?
Nou, eigenlijk niet. Want ik twijfelde heel erg. Want die mensen die pakten het werk. Ik ging even naar de tuin toe van hun om even te kijken in het licht. En ik zag allemaal witte stippeltjes. En ik dacht, ja, zijn dat nou beschadigingen? Wat is dat precies? En ik zag wel dat het echt geschilderd was. Dus dat stelde wel gerust. Maar ik was er niet van overtuigd dat het een echt schilderij was. Maar ik wilde wel de gok wagen.
Want wat was de vraagprijs van het werk?
Zo'n 250 euro.
Ja, dus dat vond je wel de moeite waard om de gok voor te nemen.
Ja, maar aan de andere kant, ik had toen heel weinig geld. Dus dat was echt heel veel geld voor mij op dat moment. Dus ik had dat ook geleend van iemand toen. En
toch
achteraf
maar gedaan.
Een hele goede keuze geweest.
Ja, precies. Ja, want jij bent, er is dan een associatie in Frankrijk die de nalatenschap beheert van deze kunstenaar, André Lotem. Jij bent naar Parijs gegaan om te kijken, is dit nou een echt werk?
Ja, voordat ik bij die mensen langs ging, toen dacht ik, ja, stel nou als het een echt werk is, hoe moet ik dat dan, wie moet dat authenticeren? Dus toen kwam ik op de L'Association André Lotem uit in Parijs. Dus met dat in mijn achterhoofd had ik het werk gekocht. Nou, toen had ik het thuis. Toen dacht ik, oké, ik ga de gok wagen. Dus ik had een mail gestuurd. Nou, het duurde 4 weken voordat ik uiteindelijk antwoord terug had. En toen zei die mevrouw heel discreet dat ze niks kon zeggen. Ik had een foto gestuurd, maar dat ze me wel uitnodigde in Parijs. En dat ze daar haar verdict zou geven.
Dat is een goed teken natuurlijk.
Ergens, mensen zeiden dat is een heel goed teken. Zo'n specialist zal nooit over de mail zeggen, het is waarschijnlijk een echt werk, kom maar langs. Die zal je niet in zo'n waan laten. Maar ja, ik dacht, ja, ik wist het gewoon echt niet. Ik dacht nog steeds, omdat er zoveel vervalsingen zijn, het zal wel niet. Dat dacht ik echt tot op het moment dat ik er was.
En zei ze meteen, ja, dit is wel een echt werk. Hoe gaat dat?
Dat zei ze niet. Nee, we hadden afgesproken in de Student Hotel in Parijs. Dat vond ze voor me ook heel grappig. En dat was in coronatijd, dus er was verder helemaal niemand. Ik zat daar alleen met een koffertje in de lobby. En toen kwam een hele chique oude dame aan. En ik dacht, dat moet er zijn. Dus ik nodigde haar uit en ze ging zitten. Toen liet ik het werk zien. En ja, ik kan niet Frans. Ik ben heel slecht in Frans. Zij sprak wel redelijk Engels. Maar het ging allemaal wat gebrekkig natuurlijk. Ja, en ze was vooral heel stil. Ze keek en ze zei niet zoveel. Dus ik dacht, ik werd toch wel een beetje zenuwachtig. En begon ze op de achterkant te bekijken. En die moest open. Maar die zat vol met spijkers. Dus ik ging naar de balie toe om iets van een tang te vragen. Maar dat snapte ze niet. En ik wist het Frans voor het tang niet. Dus toen kwam ze een hele grote gereedschapskist aan. En ja, ik pak gewoon de eerste beste tang eruit. En die vrouw, ze heet Dominique Bergman-Martin. Dat is de directeur van de stichting André Loten. Zij aan de ene kant, ik aan de andere kant. En we trokken gewoon die spijkers uit. Toen zag ze de achterkant. En dat was inderdaad de achterkant die ze bij meerdere schilderijen heeft gezien. En toen vroeg ik inderdaad, omdat het al een paar minuten duurde, van ja, wat denkt u? Hè? En moeilijk. Het lijkt wel goed inderdaad, maar it seems to be okay, but... En uiteindelijk zei ze, ik heb hoge resolutiefoto's nodig, Monsieur Bob, voor de oeuvrecatalogus. En toen dacht ik, het is dus een echte. Ja, nee, het is een echte. Dus ze sloeg eigenlijk een stap over.
Oh, wauw. Dus jij zat nog in spanning, maar zij was hem al in de catalogus aan het opnemen.
Ja, eigenlijk al.
Ja, wat geweldig. En zat je toen heel gestrest terug in de trein weer met dat koffertje.
Nou ja,
wat opeens enorm in waarde was gestegen.
Tien minuten later vertrok ze weer. Ik zat alleen op mijn kamer en ik dacht, wat nu? Ik moest nog eten, ik had ontzettend veel trek. Dus ik vroeg of er kluisjes waren daar in dat hotel. En dat had ik anders niet gedaan natuurlijk. Nou, dat was er niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem hem gewoon mee. Dus ik met mijn koffertje in de metro ging ik naar Montmartre.
Dus ben je met André even de stad in gegaan?
Ja, met André de stad in om een spaghetti te eten.
Wat goed. Ook leuk dat spaghetti de rode draad is, letterlijk en figuurlijk in dit verhaal.
Ja, ik hou heel veel van spaghetti eten. Dus,
Wat een fantastisch verhaal. En toen ben je thuisgekomen?
Ja, de dag daarna gelijk weer terug met de Thalys. En dan zit je wat minder relaxed in die trein. Want je denkt, ik mag niet stoten. Ik mag het niet kwijtraken. Maar dat ging allemaal goed, gelukkig.
En wat waren die witte spettertjes nou?
Ik vermoed dat het latex was. Want de witte spettertjes zaten op het schilderij zelf, maar ook op de lijst. Dus het was niet in het vervaardigingsproces erop gekomen. Dus ik ben naar de restaurator gegaan. Die heeft ze verwijderd. En dat ging vrij makkelijk eigenlijk. Omdat het gewoon wateroplosbaar is.
En heb je het werk nu nog steeds in je bezit?
Nee, een paar maanden later heb ik het verkocht notabene aan een vriend. Dus het hangt nu ergens in het midden van het land. Dus ik kan het nog wel altijd bezoeken. Dat vind ik heel leuk. Dus ik kan even opbellen en dan kan ik zo met de auto langs. Maar het is verkocht.
Wat goed. En je hebt het natuurlijk gekocht voor €250. Toen bleek het een echte André Loten te zijn.
Ja.
Dat heeft vast iets met de waarde gedaan.
Ja, toen ik uiteindelijk bij de talkshow Eva Jinek zat, toen had ik verteld dat het ongeveer tussen de 20 en 25 waard was. En ik heb het rond de lage schatting verkocht.
Toch bijna 100 keer over de kop dan dat werk.
Inderdaad.
Je moest natuurlijk die €250 nog terugbetalen aan degene van wie het bedrag had geleend om het werk te kopen.
Ja, en de restauratie.
En de restauratie.
Maar dat is natuurlijk een hele goede winst voor zo'n verkoop. En daar financier ik uiteindelijk ook voor een deel mijn eigen verzameling mee.
Ja, precies. Ja. Hey, en voelde je dan nog lullig naar die mensen in Bloemendaal toe dat jij met het werk aan de haal was gegaan?
Ja, ik heb vaak te horen gekregen van het is niet heel eerlijk naar die mensen toe. En natuurlijk, het wringt wel heel erg. Je koopt zo'n werk voor een heel laag bedrag en dan blijkt het een hoger bedrag te zijn. Maar aan de andere kant, het is me ook heel vaak overkomen dat ik een gokje waagde en dan is het niks.
Ja.
En dan ga je ook niet terug om je geld terug te vragen.
Nee.
Dus zij hadden ook naar Parijs kunnen gaan, zeg maar, om het werk te authenticeren. En het blijkt wel achteraf, doken er nog twee andere exemplaren op die vervalsingen bleken te zijn.
Wauw.
Dus dat laat wel zien hoe grillig de markt is. Dus het was echt een gokje.
Ja.
Als je het van tevoren 100% zeker weet, dan is het een ander verhaal.
Ja, dat vind ik een beetje eens.
Ja, ja. Ik weet dat dit werk heel veel waard is en ik betaal er €200 voor. Maar het was echt een gokje.
Ja, ja, wat goed. En heb je nog met hun contact daarover gehad? Ze zaten misschien op een avond ook voor Jinek en dachten... Hey, dat is die leuke jongen die hier bij ons kwam.
Nee, dat is niet gebeurd. Want ik had niet hun telefoonadres. Ik was met hun in contact via de marktplaatschat.
Ja.
En die verdwijnt na 3 maanden.
Ja.
Dus toen het hele avontuur geweest was, dan is het is de chat verdwenen.
Wat een geweldig verhaal. Hé. En wat super bijzonder is, vind ik, aan jou... is dat jij studeert natuurlijk nog. Jij leent maximaal bij DUO, bij de studiefinancieringsinstantie... vroeger IBG, om deze uit de hand gelopen hobby te bekostigen. Waarom is kunst zo belangrijk voor jou dat je bereid bent... om dit soort financiële commitments daarvoor aan te gaan?
Ja, leuk dat je het zo noemt. Het is ook een soort hobby, het is een soort passie. Dus ik doe 2 studies, dat is best veel werk. Ik kan daarnaast niet werken, althans nu werk ik wel een beetje, maar het kost gewoon heel veel tijd. Dus het is een soort uitlaatklep. Dus als ik gewoon een keer een paar uur vrij heb, dan ga ik veilingen af en dan is dat echt een soort ontspanning. En ja, dan is het wel leuk als je een keer een leuk werkje ziet, dat je het ook kan kopen natuurlijk. En daar komt de Ome Duo in het spel.
Ja. Ja, geweldig. Ik ben benieuwd hoeveel... misschien ben je wel de enige die dat op deze manier aanpakt.
Nou, er zullen vast nog meer studenten zijn.
Als er meer studenten zijn die kunst kopen voor een studiefinanciering... dan moeten ze die zich zeker bij ons melden. Dat vinden we echt een te gek verhaal. Omdat natuurlijk je heel veel mensen denken... je moet heel oud zijn, heel veel verstand van kunst hebben. Nou, dat heb je dan inmiddels wel. Of in ieder geval heel rijk zijn om kunst te kunnen kopen. Maar nu blijkt maar weer... dat dat ook gewoon kan met de maximale lening van de DUO.
Ja, het is echt een soort mythe dat, dat kunst altijd duur is. In principe, ook juist op veilingen... dan kun je echt van gerenommeerde kunstenaars... hele mooie werken kopen voor soms nog geen €100. Je moet alleen weten waar je moet kopen. En omdat veilingen niet heel toegankelijk zijn vaak... je moet er een keer geweest zijn om te weten hoe het werkt. Blijven die werken liggen.
Ja. Ja, precies. Hey, en in het begin van je studie had je misschien nog niet zoveel zicht op wat nou echt de pareltjes zijn. Hè? Zo'n knaller als je dan nu gemaakt hebt met het werk van André Loten. Daar moet je ook een beetje mee oefenen, je oog voor oefenen. Ben je in het begin wel eens de mist in gegaan dat je iets kocht wat achteraf toch gewoon een vreubelwerkje bleek te zijn?
Ja, eigenlijk best wel vaak. En vooral in coronatijd, want... ja, dan zie je een leuke afbeelding op marktplaats of op een veiling. En dan komt het binnen en dan blijkt het iets heel anders te zijn dan je had verwacht. Oftewel, het is een plaatje of het is naar die kunstenaar. In plaats van het is die kunstenaar. Dus dat is me vrij vaak overkomen. En ik noem het altijd leergeld. Want als je zo'n fout maakt, dan maak je die niet snel een tweede keer. Dus het is gewoon onderdeel van het leerproces. Maar dat gebeurt dat gebeurde best vaak. Maar het is ook leuk, het gebeurt steeds minder vaak. Omdat je dus je ogen traint en uiteindelijk weet wat de valkuilen zijn.
Ja. En waar is jouw interesse voor kunst vandaan gekomen?
Ja, mijn moeder had vroeger, eigenlijk nog net voor mijn geboorte, een antiekzaak in Zandvoort. Dus toen ik geboren werd, toen stopte ze daarmee. Maar haar passie voor kunst, dat bleef ook altijd bestaan. Dus als kindje van 4, 5 huppelde ik al over de veiling met mijn moeder. Om leuke spulletjes te bekijken. Wat ik zo fascinerend vond van de veiling is, het is net een museum. Maar je kan het vastpakken en je kan het ook kopen. Dus datzelfde object kun je gewoon in je huis krijgen. En dat vond ik ergens bij musea altijd heel lastig. Je loopt daar rond, maar het blijft zo afstandelijk. Je koopt nooit echt, je kan die barrière niet voorbij. Van die glazen plaat die ervoor zit. Of het is echt onaantastbaar. En dat vond ik zo geweldig van de veiling. En ja, en dan zit je in zo'n beatzaal. Dan de zweep van de hamer. Iedereen die in spanning zit. En dacht, ja, dat wil ik ook. Dus toen, ja... moet ik als voor mijn moeder of zo. Mam, mag ik bieden voor je? En natuurlijk, maar niet te hoger dan dat bedrag gaan. Hè? Nee, natuurlijk. En dus echt met de paplepel eigenlijk ingegoten.
Ja, precies. Dus jij voelt je ook echt wel thuis op een veiling daardoor.
Ja, echt heerlijk.
Ja,
ja.
Spannend. Hey, en het eerste werk wat je kocht, was dat ook op een veiling?
Even denken, nou, het eerste werk. Ja, wat ik vroeger als kind, en dan hebben we het over 13, 14 jaar... ging ik vaak met mijn moeder naar de antiekmarkt op de Dreef in Haarlem. En die was dan om de zaterdag. En ja, daar kocht ik eigenlijk van alles. Dus het was niet altijd kunst. Dus het kon ook postzegels zijn of schelpen. Of leuke vaasjes. Dus echt de eerste kunstobject, dat staat me niet heel erg voor ogen. Maar het waren vooral objecten.
Ja, ja, precies. We hebben het nu natuurlijk over een aantal werken gehad die wat ouder zijn, een eeuw of enkele eeuwen oud. Is er een bepaalde lijn te ontdekken in de werken die je nu koopt?
De lijn vooral is dat ik echt zoek naar kwaliteit, wat ik mooi vind. Dus dat kan een 17e eeuw schilderij zijn, het kan een 18e eeuwse tekening zijn, het kan een werk zijn van 10 jaar oud. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Dus mensen zeggen wel eens, ja Bob, je moet je specialiseren als handelaar dan. Ik volg gewoon mijn hart, zeg maar, wat ik mooi vind. En ja, dat is ook zo mooi. Als ik het niet verkoop, dan hou ik het gewoon zelf. Want dat is zo fijn dat het een soort fluïde verzameling is.
Ja, ja, precies. En koop je ook wel eens hedendaagse kunst?
Ja, in vorig jaar op Art Rotterdam, toen dat nog net door kon gaan, had ik een werkje gekocht van Raymond Lemstra. Dat heet Personnage Fictionnel. En als je het ziet, dan lijkt het een foto die bewerkt is. Maar als je heel goed kijkt, dan is het een potloodtekening. En dat vind ik heel gaaf. Dat je dus als het ware gefopt wordt. Dat je dan voor het aanname hebt. En dan blijkt het heel anders te zijn. En ja, als je dat kan met een potlood, dan vind ik echt dat je best wel een kwaliteit of een kwaliteit beschikt.
Ja, en wat is het, een abstract werk of is er een figuur op te ontdekken?
Ik kan hem er even bij pakken.
Ja, leuk. Te gek. Wat is er te zien op het werk?
Ja, het is een dame die als het ware wordt geportretteerd. Ze zit en ze kijkt schuin naar de camera of nu dus naar de tekenaar. En ja, het is in principe een heel klassiek klassieke tekening. De haren zijn heel realistisch neergezet. De trui is heel realistisch neergezet. Maar het gezicht, dat is totaal geabstraheerd. Dus de ogen en de mond en de neus, die zijn eigenlijk vervangen voor een soort een abstrahering daarvan.
Ja, mooi. Prachtig werk inderdaad. En waar viel jij op? Je zei al, ik vind het spannend dat het niet is wat het lijkt.
Ja, dus toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, hé, dat is een foto die gemanipuleerd is. En toen keek ik beter. En toen dacht ik, nee, het is gewoon een potloodtekening. Dat gezichtje, zeg maar, daar ga ik nog ineens zo heel hard op. Vooral, ja, gewoon de bobbeling in de trui. De details.
Ook
de realistische.
Ambacht, dus.
Het is echt het ambacht. Eigenlijk heel traditioneel. Dus het concept achter een werk kan ik heel goed vinden. Maar de uitvoering, dat vind ik toch heel belangrijk. Het is best wel, ja, ouderwets misschien. Maar ik vind dat wel, dat trekt mij heel erg.
Ja, mooi. En het is natuurlijk heel anders om een werk te kopen op de hedendaagse kunstmarkt dan als je een werk koopt dat al ouder is. Zeker kunstenaars van naam, zoals bijvoorbeeld een André Lote, die hebben zichzelf al bewezen, ook op de markt. Ja, je kan naar andere veilingresultaten kijken om in te schatten wat een werk ongeveer waard is of wordt. Bij hedendaagse kunst is dat natuurlijk nog maar afwachten. Dat is in die zin riskanter. Hoe zie jij dat?
Ja, daar heb je wel een punt, maar zo'n werk koop ik ook niet voor de handel. Als ik een werk koop van een hedendaagse kunstenaar, doe ik ongeveer één keer per jaar. Omdat ik het gewoon heel mooi vind om ook een kunstenaar te steunen in zijn proces, die nog leeft, in plaats van dat ze als ze dood zijn. koop je het gewoon omdat je het mooi vindt. Dus het is geen investeringsobject of zo. Ik hang het aan de muur en ik geniet ervan. En ja, en natuurlijk kijk je naar de prijs. Maar als je betaalbaar vindt en je vindt het in verhouding staan met het kwaliteit en de grootte, nou, dan is dat prima.
Dus bij zo'n werk hoop je niet dat uiteindelijk een extra pensioen oplevert, bij wijze van spreken.
Het is altijd leuk meegenomen natuurlijk, maar daarvoor heb ik het niet gekocht. Ik heb het gekocht omdat ik het echt mooi vind en omdat ik ervan geniet.
Eind vorig jaar, Bob, was er nog een heel bijzonder verhaal waarbij je meebood op een schilderij wat nog niet was toegeschreven aan een kunstenaar. En jij hebt dat toen ook in je bezit gekregen. En het bleek van Rutger Verburg te zijn. Kun je eerst eens beginnen het werk te beschrijven en waarom jij viel voor dat werk?
Nou, het is een olievers schilderij rond 1700, op paneel geschilderd. En daarop is een boerengezelschap gezien. Die half dronken zijn en met elkaar feesten en met elkaar genieten. Het is ook heel gek als je nu in corona zit en je ziet hun zo allemaal elkaar vasthouden. Dat is bijna een soort contradictie. En ik vond het gewoon een vrij mooi werk. Het was ook laag geschat in de veiling. Dat wordt vaak gedaan om ook mensen natuurlijk te trekken naar de veiling. Maar het was anoniem. Er stond wel iets van een signatuur. En dat is natuurlijk leuk. Als er staat dat ze niet weten wie het is, Hollandse school. Maar er staat wel een signatuur. Ja, dan vraag je eigenlijk gewoon om even een onderzoekje te doen, toch?
Dan gaat jouw Sherlock-brein in werking. Ja.
Dus ik zag het signatuur, dat is een foto. Ik kon niet het werk zelf zien, dat was in Maastricht. Dus het was wel echt een gok. En de dag daarna zou de veiling zijn. Dus ik had één dag. Dus ik dacht, nou, ik waag de gok. Dus ik onderzoek toen, ik kijk. Het, oh, wat kan er nou staan in dat signatuur? En ik had echt geen idee. Dus ik had ongeveer zo'n van 50 combinaties opgeschreven. En een check in R-Price op RKD. En uiteindelijk dacht ik, hey, daar staat R Verburg. Nou, en daar kwam een hit op, namelijk Rutger Verburg. En dan ga je kijken naar de andere schilderij van Rutger Verburg en die ga je die vergelijken. Nou ja, en daar kwam eigenlijk gewoon een perfect match uit. Het was gewoon precies in de stijl van. Nou ja, en dan kun je wel met zekerheid zeggen dat het van zo'n schilder is. Ook als je uiteindelijk het laat restaureren en de verf blijkt allemaal authentiek te zijn. En dan en het signatuur natuurlijk ook, dat is heel belangrijk. Dus daar was ik heel blij mee. Toen ik dat werk uiteindelijk wilde kopen, toen rees hij steeds meer. De prijzen eigenlijk. Dus andere mensen hadden het ook gezien, neem ik aan. Maar tegelijkertijd kwam opeens een tweede schilderij kwam in de lijst naar boven. Waarvan ik dacht, hey, dat is ook wel leuk. Namelijk een gezicht op Haarlem. Maar op het schilderij stond niet dat het Haarlem was. Ook een anonieme schilder. Dus ik dacht, ja, dat is gek. Stond rechtsonder staat misschien een signatuur van een restaurator. Terwijl daar gewoon Haarlem stond in het Oud-Nederlands. En er stond een monogram op. En dat monogram, dat hadden ze verkeerd gelezen. Ik dacht, nou, hier kan ik misschien ook wel wat uithalen. Dus een beetje overmoedig. Want ik dacht, ja, als het ene schilderij lukt het ook bij het andere schilderij. Had ik ze allebei gekocht. Uiteindelijk voor 3 keer de geschatte prijs. Maar toch nog steeds niet heel veel voor een schilderij met een naam. Dus uiteindelijk had ik ze gekocht. Enerzijds heel blij, want ik had één naam kunnen plakken aan een schilderij. Maar de andere was nog steeds anoniem. Dus ik dacht, oh, dat heb ik nou gedaan, weet je wel.
En wat stond er op het tweede schilderij? Je zei, daar stond wel een naam op van de plek waar het geschilderd was.
Ja, de naam van de plek waar het geschilderd was. En er stond een monogram. Het monogram was WD. En in de veilingcatalogus stond alleen W. Als je heel goed keek, stond er een klein haaltje aan de W. En dat is dus een gezicht op Haarlem. En dat was een iets vroeger schilderij, ongeveer rond 1670. En toen ik helemaal heel goed keek, toen bleek er niet W, maar WD te staan. Nou, en dat is toevallig een Willem Dalens. En dat is een hele kleine naam. Maar het is toch leuk dat het een naam heeft gekregen natuurlijk.
Ja.
Dus het is niet, als je de naam plakt aan een schilderij, dan betekent niet dat het altijd maar meer waard wordt. Soms wordt het zelfs minder waard. Maar in dit geval geef je ook eens aan de kunstgeschiedenis. Omdat er zijn maar heel weinig werken van hem bekend. Hij komt wel echt uit een schildersfamilie. Dus zijn vader, zijn broer, zijn andere broer, zijn zoon, ze zijn allemaal schilder. Dus dat is gewoon leuk. Het is een sport gewoon.
Ja, en heb je deze beide werken nu nog in je bezit?
Ja. Eén is net terug van de restaurator.
Ja.
En de andere hangt soms thuis.
Ja, precies. En kun jij dat dan zomaar doen, dat toeschrijven aan zo'n Willem Dalens?
Nou ja, in principe, wat je dan doet, je moet gewoon heel goed kijken. Zo doe ik in ieder geval. En dan vervolgens vergelijken. En als er dan bepaalde beeldelementen overeenkomen, of soms zelfs hele composities, dan kun je in ieder geval zien dat het in de sfeer is van die kunstenaar. Dan ga je volgens naar een restaurator om het weer op te knappen. Dan ga je kijken naar, is de verf authentiek? Zitten er geen overschilderingen op, zoals het signatuur? En wat ik dan wel eens doe, dan mail ik naar het RKD bijvoorbeeld.
Kun je vertellen wat dat is, het RKD?
RKD is het Nederlands Kunsthistorisch Instituut. En zij beheren een ontzettende groot archief aan data en aan kunstwerken. En daar kun je onderzoek doen. En zij doen zelf ook onderzoek. En ze hebben van de meeste Nederlandse schilders wel een soort lijst van werken. Nou, en dan kun je vragen of ze die toevoegen aan die lijst. Daar ben ik nu mee bezig.
Spannend.
Ja.
En dan als dat gebeurd is, dan ga je het ook weer verkopen?
Waarschijnlijk wel. Ja, dat gezicht op Haarlem vind ik wel heel leuk, want ik ben een echte Haarlemmer. Dus misschien dat ik die nog wat langer hou, maar dat zien we wel.
Want je koopt deze werken, je geniet er dan zelf van. Je hangt ze eerst thuis op in huis. En op een gegeven moment besluit je ze toch dan te verkopen. Je hebt nu ook je eigen kunsthandel, Bob Scholte Art, een geregistreerde kunsthandel. Hoe verkoop je die werken dan weer? Hoe vind jij nou de fans van een Rutger Verburg of een Willem Dalens?
Nou, dat is wel moeilijk eigenlijk. Vooral ook omdat ik ben begonnen in coronatijd. Dus kijk, als je naar een beurs gaat of zo, dan kun je netwerken. Dan kun je een keer kijken, hey, waar zitten de verzamelaars bijvoorbeeld? Maar dat kan nu helemaal niet. Dus ik zet het op mijn website. Soms krijg ik daar een mail van, hé, ik heb interesse in dat werk. Dus mijn website is één verkoopkanaal. Via andere handelaren of via mensen die bemiddelen. Dat is een ander verkoopkanaal. Maar ook veilingen toch gewoon. Want als je een werk anoniem koopt en vervolgens is er een naam opgeplakt. Nou ja, dan komt er een prijs bij die naam. En dan kun je het weer opnieuw veilen. Dus eigenlijk waar ik het vandaan haal, daar kan ik het ook verkopen weer. Ja. Dat loopt allemaal in elkaar over.
Nu zitten natuurlijk allemaal mensen te luisteren naar deze podcast en die denken, ja, dat zou ik ook wel willen. Waar moet ik nou op letten de volgende keer dat ik over een rommelmarkt loop of een marktplaats induik? Hoe vind je nou dit soort werken?
Ik denk dat het belangrijkste is om echt goed te kijken. Want het object, daar draait het uiteindelijk om. En wat ik bij heel veel mensen zie, en ook vroeger bij mezelf, is hoop. Je hoopt natuurlijk dat een schilderij van Rembrandt is, of van een Jan van Gooi, of ga maar door. En don't emotions cloud your judgment. Dat is toch wel de leidraad hier, denk ik. Als je gaat hopen, dan ga je niet meer helder nadenken. En dan kijk je eigenlijk ook niet meer naar het object zelf. Dus als het object niet de signalen uitstraalt dat het iets is, dan is het het dus gewoon waarschijnlijk ook niet. En dus voordat je inderdaad van alles koopt in de hoop dat het een Rembrandt is, dan ben je snel failliet.
Ja.
Dus laat het object spreken.
Laat het object spreken, maar laat je dus ook niet meevoeren op de gedachte dat je misschien wel een hele grote ontdekking aan het doen bent.
Ja, probeer echt objectief naar het object te kijken. En dat kan ik iedereen meegeven.
Er zijn natuurlijk misschien na deze podcast nog wel veel meer, maar er zijn natuurlijk veel mensen, veel handelaren ook, maar ook liefhebbers die azen op dit soort vondsten. Dus je bent nooit de enige die op zoek is naar werken die nog niet zijn toegeschreven of dit soort pareltjes. Heb je wel eens meegemaakt dat je je oog had laten vallen op iets bijzonders, maar dat het voor je neus werd weggekaapt, the one that got away?
Ja, nou, als je op een veiling iets moois ziet, dan is het altijd de kunst om het voor jezelf te houden. Dus als ik een andere handelaar spreek en ik zeg, hey, je bent laatst bij de oprechter geweest in Haarlem, hè? Heb je nog wat leuks gevonden? Ja, nee, zoals altijd, weet je wel. Ja, nee. Je krijgt nooit echt een goed antwoord. En logisch, want ze beschermen natuurlijk gewoon zichzelf en anderen daarmee. Je weet ook niet als je iets moois ziet, wie er allemaal nog meer, wie dat nog meer gezien heeft. Dus een tijd geleden, toen zag ik op de veiling een Chinese scepter van jade. Dat is iets totaal anders. Maar ja, ik zag dat het heel bijzonder was. Ja, ze wisten niet wat het was. In de catalogus stond het geschat tussen de 60 en 100 euro. Waarschijnlijk hoe oud, 100 jaar oud stond er. En ik ging heel goed googelen en toen bleek het een Ruchi scepter te zijn. Maar dan een uit de tijd, want ze worden nog steeds gemaakt. En dat kan heel bijzonder zijn. Sommigen doen wel 50 of 100.000 euro.
En wat is dat dan precies, zo'n Ruchi scepter?
Een Ruchi scepter, werd vooral gebruikt in China. En dat is een scepter die je gebruikt met bepaalde rituelen. Vooral in het huis zelf. En voor me komt het uit het boeddhisme uiteindelijk. En ik zat in de zaal, ik vond het wel spannend. Ik dacht, weet je wat, ik ga tot 500 euro bieden. En toen zaten er twee Chinezen in de zaal, want dat ging tegelijkertijd met het Chinese porselein. En dat gaat tegenwoordig natuurlijk vrij hoog, omdat de Chinese markt weer terugkoopt. En 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Nou, met opgeld ging het uiteindelijk voor bijna 8000 weg. Dus dan blijkt het dat het wel iets heel moois is geweest. Maar en zo is dat een van de vele verhalen. Want het gebeurt je bijna op elke veiling wel. Als je iets moois ziet en dan gaat het weg.
En was dat werk het ook waard uiteindelijk, die scepter? Was die 6.000 of 8.000 euro waard?
Ik weet het niet zeker, maar dat lijkt me wel. Ik denk dat ze er een hele goede koop aan hebben gehad.
Ja.
Ik had het budget niet, dus dan kun je niet doorgaan.
En gaat het ook wel eens andersom? Dat je in een zaal zit en een handelaar is opeens enorm aan het bieden op het werk. Dat je denkt, daar zit een verhaal, ik ga ook meebieden. Of dat andere handelaren dat bij jou doen?
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Want tegenwoordig is het ook vaak online. Maar als je dan wel in de zaal zit en opeens gaat iets sky high, dan denk je, oké, heb ik iets gemist? Is het iets bijzonders? Maar dan ga ik niet meebieden. Want voor hetzelfde geld is er gewoon iemand die het heel graag wil hebben.
Die super fan is.
Anton Pieck of zo. En dan ga ik me daar niet in mee laten sleuren.
Nee, dus het onderzoek doen is wel echt heel, heel belangrijk.
Ja, en natuurlijk als je het voor jezelf koopt, gewoon wat je het leuk vindt. En dat doe ik ook wel eens. Ja, dan moet je gewoon met jezelf een prijs afspreken. En dan maakt het verder niet uit.
Bob, wat is het laatste werk wat je hebt gekocht? Kun je dat beschrijven?
Dat is een tekening van Chris Beekman. En Chris Beekman was onder andere lid van De Stijl. Die heeft best wel een drukke carrière gehad. Hij woonde eerst in Den Haag en toen in Laren en toen in Amsterdam. En dit is een heel vroeg werk. En toen had hij een soort toen hij 20 was, een soort contract met Bremmer. Dat Bremmer heel veel tekeningen, eerste keuze had op zijn tekeningen en zijn schetsen. Die zitten daarom nu vooral vast in musea, waaronder het Krullenmuller. En dit is een hele vroege schets van een paard, een paardenkop. En meer is het ook niet. Het is een soort bijna een soort karikatuur, want het is natuurlijk heel een paardenkop ingezoomd. Het is best wel heftig. En dan heb je zo'n papiertje en dan denk je, ja leuk, Chris Beekman, maar dan is het niet zoveel eigenlijk. En dan laat je het inlijsten en dan krijg je het een soort wallpower. En dan wordt het wat. Ja. Dus hij is net terug ook van de lijstenmaker.
Dus niet alles wat je koopt is altijd al ingelijst. Het kan ook zijn dat het alleen nog maar...
Ja, vaak is het juist een papiertje. En dan als er een lijst omheen gaat, dan wordt het opeens wat.
Ja. Bob, je bent nu met je scriptie bezig. Of eigenlijk met twee scripties. Want je bent een scriptie aan het schrijven voor je master en voor je bachelor.
Ja.
Wat zijn de onderwerpen van jouw scripties?
De scriptie voor mijn bachelor is... De titel, voorlopige titel is André Lote in Nederland. Want André Lote die was in de jaren 20 heel vaak in Nederland. Hij gaf lezingen, hij hield tentoonstellingen. En hij was pleitbezorger voor het genootschap Nederland-Frankrijk. En er zijn veel boeken geschreven over André Lote, over zijn relatie met Zweden, Brazilië, Egypte, Turkije. Maar niet over Nederland. Dus dat leek me wel leuk. Een soort onderbelichte periode. En voor mijn masterscriptie ben ik een biografie aan het schrijven. En een oeuvrecatalogus van de Haagse schilder Louis Sonius.
Die noemde je ook als een van de twee werken die meegingen bij Bram, toch? In het begin van de aflevering.
Ja.
Vertel eens over hem.
Ik ben ooit een keer in het bezit gekomen van een aantal tekeningen van hem. En toen ging ik wat verder kijken. En toen dacht ik, dit is best wel een leuke schilder. Dus ik kreeg een soort band met hem. Alsof ik hem bijna kende. En toen dacht ik, ik had nooit een artikel gevonden, geen boek, geen biografie, niks. Dus ik dacht, laat ik daar dan mijn masterscriptie over schrijven. En het is eigenlijk een hele veelzijdige schilder. Hij tekende heel veel. Hij schilderde strandgezichten, portretten, landschappen, stadsdoorkijkjes, van alles.
En waarom denk je dat hij nog geen plek heeft in de kunstgeschiedenis?
Ja, nou... Dat is toch wel... Aan de ene kant, in de handel is het een hele klinkende naam. Iedereen kent eigenlijk Louis Sonius wel. En zijn strandgezichten met spelende kinderen die het bekendst zijn... die doen ook wel goede prijzen. Soms wel over de 10.000 euro. Maar de andere schilderijen, die doen heel weinig eigenlijk. En er zijn ook wel wat vervalsingen op de markt. En omdat er geen boek is over hem... waaraan je zeg maar die werken kan testen of ernaast kan houden... blijven die ook in de markt.
Dus op die manier draag je ook weer bij aan dat systeem.
Aan dat systeem, inderdaad.
Zodat andere mensen die denken, is dit een Louis Sonius... dat dan uiteindelijk weer kunnen verifiëren bij jouw boek.
Bijvoorbeeld. Ja. En kijk, een Mondriaan, die heeft heel veel geschreven. Dus daar is ook, dat is ook heel interessant om dat uit te zoeken. En Louis Sonius heeft nooit veel geschreven. Dat was gewoon echt een schilder die ook moest leven van zijn schilderkunst. Ja, dat moest Mondriaan natuurlijk ook, hè, van Doesburg. Dat moet elke kunstenaar natuurlijk. Maar er is gewoon niet zo heel veel over hem bekend. En dan kun je ook weinig over hem schrijven.
En wat vind jij zo bijzonder aan hem?
Ja, ik vind zijn schilderstijl gewoon heel, heel interessant om naar te kijken. Want hij heeft een vrij pasteuze, brede toets.
Dat moet je even uitleggen aan de niet-kunsthistorici onder ons. Wat is een brede, pasteuze toets?
Nou, een brede, pasteuze toets. Een toets is een verfstreek. En een brede toets is een wat dikke... verfstreek. Je hebt natuurlijk hele dunne penselen en je hebt wat dikkere penselen. En pasteus is wanneer er zeg maar wat verf, wanneer de relief komt in het doek.
Dus wat dikkere laag.
Wat dikkere laag, wat dikkere verf. En heel eigenlijk bijna wat impressionistisch zet hij zo'n schilderij op, terwijl het toch herkenbaar blijft. Een beetje à la Israëls, Isaac Israëls.
Is dat dezelfde periode?
Dezelfde periode, inderdaad. Hij is iets later.
Welke periode hebben we het dan over?
Eerste helft, 20e eeuw, zeg maar. Isaac Israëls was iets eerder, maar ze hebben elkaar waarschijnlijk wel gekend. En dat spreekt me vooral aan. Het is gewoon echt de stijl.
En wat is er te zien op het schilderij wat je onder je arm meeneemt bij de brand? Wat zien we daarop?
Dat is een boerderijtje. Ik weet nog niet waar de boerderijtje is. Dat probeer ik nog uit te zoeken. Misschien is het een Hekkendorp. Maar daar moet ik nog een keer naartoe om te kijken of de huizen er echt zo uitzien daar.
En waar is dat ongeveer in Nederland?
Ergens in onder Den Haag, dacht ik.
Okay.
Ergens in Zuid-Holland.
Zuid-Holland.
En omdat ik nu een oeuvrecatalogus ook aan het maken ben, dan verzamel je al die schilderijen die ooit op veiling zijn geweest. En dan ga je het allemaal verbanden zien. En dit schilderij is volgens mij op verschillende... deze plek is op verschillende kanten geschilderd. door verschillende periodes heen. Dus misschien was het een vakantiehuisje van hem, of een familiehuis. Of hij had dus een relatie met deze plek. Dus dat maakt het ook interessant om nog uit te zoeken, ja, waarom hij deze plek zo vaak geschilderd heeft.
Hartstikke leuk. Ja. Louis Sonius dus, die naam gaan we onthouden. Maar als slotvraag wil ik ook nog aan je vragen, welke kunstenaar jij zou willen tippen aan onze luisteraars? Wie is op dit moment misschien jouw favoriete kunstenaar uit je collectie of die op je wishlist staat? Het mag oud zijn, maar ook van nu?
Ja, daar overval je me eigenlijk wel een beetje mee, Nienke. Nu heb ik dat heel erg met Chris Beekman, omdat ik net een tekening van hem heb gekocht. En dan ga je, ik heb net zijn biografie gelezen en dan zit je er helemaal in die tijd. En dan denk je, oh, dan zie je al die parallellen. Zelfs dat hij bijvoorbeeld een atelier heeft gedeeld met Louis Sonius. Dus dan heb je weer een crossover. Dus nu is dat even Chris Beekman, maar over een maand kan dat weer totaal iemand anders zijn. Het is echt een soort pingpongbal.
Nou, dan gaan we jou gewoon volgen op Instagram om te kijken wat je allemaal nog meer tegenkomt en via je website. Dankjewel Bob voor jouw verzamelverhaal. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door Tableau, een must-read tijdschrift voor liefhebbers van kunst en design. En Bob, jij schrijft ook een column, hè, voor Tableau.
Ja, sinds een paar maanden. De column heet Kunstjacht en daarin neem ik de lezer mee op mijn jacht naar kunst. Dus dan laat ik zien hoe ik de objecten vind, hoe ik het probeer toe te schrijven en hoe ik het soms ook weer probeer te verkopen.
Dus voor nog veel meer spannende verhalen en goede tips over hoe je zelf ook op kunstjacht kan gaan, dat kun je lezen in Tableau. Dank dus aan Tableau en ook heel veel dank aan onze editors van de studio, aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Crowdfunders Platform voor de Kunst en iedereen die heeft bijgedragen daaraan. Deze podcast is een onderdeel van Young Collector Circle, een community van kunstliefhebbers die het niet alleen te gek vindt om kunst te kopen, maar het ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorscircle.nl/podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering en de kunstenaars die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. Wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter of geef ons sterren. Tot snel!